Let's open up our Bibles. Let's open up our Bibles to 1 John chapter 5, verse 13.
We gaan samen lezen in 1 Johannes hoofdstuk 5, vers 13.
Let's also hold your place there, but I want you to also to go to 2 Corinthians 13, 5.
En daarna lezen we ook 2 Corinthians 13.
2 Corinthians 13, 5.
Ja, 2 Corinthians 13, vers 5. Maar eerst 1 Johannes 5, vers 13.
Okay, read it.
1 John 5, 13.
No, read 2 Corinthians 13, 5.
Oh, die eerst, oké.
2 Corinthians 5, 13?
13, 5. 2 Corinthians 13, 5.
2 Korintiërs 13 vers 5 als eerste. Onderzoekt uzelfen of gij in het geloof zijt. Beproeft uzelfen. Of kent gij uzelfen niet dat Jezus Christus in u is? Tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt.
Now I want you to notice something very important.
Nou, ik wil dat je iets heel belangrijks opmerkt.
The church in Corinth, in that church, there were many people who seemed to not be walking properly with Christ.
In de gemeente te Korinthe schenen er veel mensen te zijn die niet op de juiste wijze met Christus wandelden.
They were professing faith in Jesus Christ.
Ze beleden geloof in Jezus.
But they were not bearing fruit.
Maar ze droegen geen vruchten.
Now what would you have counseled them?
Wat zou u hen hebben gezegd?
Well, we see what the apostle Paul does.
Nou, we zien hier wat Paulus tegen hen zegt.
He tells them here in verse 5 to test themselves.
Hij zegt tegen hen dat ze zichzelf moeten onderzoeken.
To examine their lives to see if they are truly in the faith.
Dat ze hun levens moeten beproeven om te zien of ze in het geloof zijn.
Now I want to speak for just a moment about a certain evangelistic teaching that comes out of America.
Nou, ik wil een en ander zeggen over een bepaalde evangelische boodschap die uit Amerika komt.
And some of it probably is found here in Holland.
En een deel daarvan zal waarschijnlijk ook wel in Nederland gevonden kunnen worden.
It is a superficial evangelism.
En dat is een oppervlakkige wijze van evangeliseren.
That leads people to a false hope in Christ.
Die ertoe leidt dat mensen valse gerustheid hebben in het geloof.
For the most part, it appears like this.
En grotendeels ziet het er als volgt uit.
The evangelist will ask the lost person,
de evangelist vraagt aan degene die verloren is.
Do you know you're a sinner?
Weet je dat je een zondaar bent?
If the person says yes,
en als de persoon dan ja zegt,
the evangelist goes to the next question.
Dan gaat de evangelist over tot de volgende vraag.
Would you like to go to heaven?
Wil je graag naar de hemel gaan?
If the person says yes,
en als die dan weer ja zegt,
the evangelist then says, would you like to pray and ask Jesus to come into your heart?
Dan vraagt de evangelist aan deze persoon, zou je willen bidden en Jezus willen vragen in je hart te komen?
If the person prays,
en als de persoon dan bidt,
and asks Jesus into his heart,
en Jezus vraagt in het hart,
the evangelist will ask, well, are you saved?
Dan zal de evangelist vragen, nou, ben je nu behouden?
If the person says, well, I'm not really sure,
en als de persoon dan zegt, ja, dat weet ik niet zeker.
The evangelist oftentimes will say, of course you're saved.
Dan zal de evangelist heel vaak zeggen, natuurlijk ben je behouden.
You asked Jesus into your heart.
Je hebt Jezus in je hart gevraagd.
He said he would come in.
En hij heeft gezegd dat hij dan zou binnenkomen.
He's not a liar.
Hij is geen leugenaar.
Therefore you're saved.
Daarom ben je behouden.
That is not biblical.
Dat is niet bijbels.
It's not in historical Christianity.
Dat is niet historisch christendom.
And it's leading a lot of people into a false hope of conversion.
En dat leidt een heleboel mensen tot een valse zekerheid ten aanzien van hun bekering.
Now let's. How many of you have ever heard something similar to that?
Hoeveel van jullie hebben iets dergelijks wel gehoord?
Okay, quite a few of you.
Heel wat.
All right, well let's just look at it.
Nou, laten we er naar kijken.
The first question, do you know you're a sinner?
Ten eerste, weet je dat je een zondaar bent?
If the person says yes,
en als de persoon dan ja zegt,
it means nothing.
Dat heeft niets te betekenen.
Go ask the devil if he knows he's a sinner.
Je kunt ook de duivel vragen of hij weet dat hij een zondaar is.
He'll say, well, yes, I am.
Dan zal hij ook zeggen, ja, dat ben
and
ik.
A mighty fine one at that.
En een geweldige zondaar.
You see, the question is not, Are you a sinner?
Dus de vraag is niet, ben je een zondaar?
The question is this.
Maar de vraag is dit.
Since you have heard the preaching of the gospel,
sinds je het evangelie hebt gehoord,
has God so changed your heart?
Heeft God zo gewerkt in je hart?
That the sin you once loved, you now hate.
Dat de zonde waar je eerst van hield, dat je die nu haat.
See the difference?
Zie je het verschil?
Has there been a change of mind?
Is er een verandering van denken gekomen?
Regarding your sin.
Ten aanzien van je zonde.
Has there been a change of attitude toward your sin?
Is er een verandering van houding jegens de zonde gekomen?
That is the question.
Dat is de vraag.
Is there repentance?
Is er bekering?
A brokenness over sin.
Is er verbrokenheid over de zonde?
Now the second question.
Nou, de tweede vraag.
Do you want to go to heaven?
Wil je graag naar de hemel?
Have you ever heard someone say no, I would rather go to hell?
Hebt u ooit iemand horen antwoorden nee, ik ga liever naar de hel?
Everybody wants to go to heaven.
Iedereen wil natuurlijk naar de hemel.
They just don't want God to be there when they get there.
Alleen ze willen niet dat God daar is tegen de tijd dat ze daar aankomen.
The question is not do you want to go to heaven?
De vraag is dus niet wil je naar de hemel gaan?
Everybody wants to live in a utopia.
Want iedereen wil wel in een droomwereld leven.
Everybody wants to live in a place where they get everything they want and they don't hurt.
Iedereen wil wel leven op een in een plaats waar ze alles krijgen wat ze willen en waar geen pijn is.
The question is not do you want to go to heaven.
Dus de vraag is niet of je naar de hemel wil gaan.
The question is this.
Maar de vraag is dit.
Since you have heard the gospel of Jesus Christ.
Sinds je het evangelie van Jezus Christus hebt gehoord.
Has God so changed your heart?
Heeft God zo gewerkt in je hart?
That the God you ignored and hated, you now love and seek.
Dat de God die je voorheen helemaal niet aandacht aan gaf en haatte, is nu de God geworden die je bent gaan liefhebben en die je bent gaan zoeken.
Do you want God?
Wil je God?
Do you desire him?
En verlang je naar hem?
Do you desire a relationship with him?
En verlang je naar een relatie met hem?
That is the question.
Dat is de vraag.
And then they say, well, would you like to pray and ask Jesus into your heart?
En dan is de volgende vraag, wil je bidden en Jezus vragen in je hart te komen?
Because Jesus says in Revelation 3:20, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I'll come into him.
Want Openbaringen 3 vers 20 zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop, indien iemand de deur opent, zal ik binnenkomen.
And so people pray a prayer and ask Jesus to come in.
Dus mensen bidden een gebed en vragen Jezus om binnen te komen.
But let me ask you a question.
Maar deze vraag moet ik u stellen.
Does Jesus ever use that form of evangelism?
Heeft Jezus deze wijze van evangeliseren ooit toegepast?
In the scriptures.
In de Bijbel?
Never.
Nooit.
Do the apostles ever give an invitation that way?
Hebben de apostelen ooit op een wijze zoals dit een uitnodiging gedaan?
Never.
Nooit.
As a matter of fact, in Revelation 3:20, Jesus is not talking to the sinner.
Het is zelfs zo dat in Openbaringen 3 vers 20 Jezus niet eens spreekt tot de zondaar.
He's talking to the church.
Maar hij spreekt de gemeente aan.
So what are we supposed to tell men to do?
Dus wat moeten we mensen dan wel zeggen te doen?
After we have preached the gospel.
Nadat we hen het evangelie hebben gepredikt.
We should tell them the same thing Jesus told them.
Dan moeten we hen hetzelfde vertellen als wat Jezus zei.
Repent and believe.
Bekeer je en geloof.
The same thing Peter told them, repent and believe.
En dat is precies hetzelfde als wat Petrus ook predikte.
The same thing Paul told them, repent and believe.
En ook Paulus predikte, bekeer je en geloof.
So to be saved, we are to repent of our sins and believe the gospel.
Dus om behouden te worden, moet je je afkeren van je zonden en het evangelie geloven.
But now here comes the question.
En dan komt deze vraag.
How do we know that we have truly repented and believed?
Hoe weten we nu dat we werkelijk tot bekering zijn gekomen en zijn gaan geloven?
How do we know that we have not been deceived?
Hoe weten we dat we daarin onszelf niet misleiden?
Because I have found out that's a very important question in Holland.
Ik ben erachter gekomen dat dat een vraag is die een grote rol speelt in Nederland.
And I appreciate that.
En dat waardeer ik.
Pastors and others are concerned that people not have a false faith.
Predikanten en anderen die maken zich zorgen om dat mensen niet in een vals geloof zitten.
But we have to be careful.
Maar we moeten ook voorzichtig zijn.
Because throughout this week I've heard things that really troubled me.
Want de hele week dat ik hier nu ben, heb ik ook dingen gehoord die mij zorgen baren.
So many people came up to me who felt like Jesus didn't die for them.
Er zijn veel mensen naar mij toegekomen die zeggen dat ze het gevoel hebben dat Jezus niet voor hen is gestorven.
Who felt that they were not repenting enough.
Of die het gevoel hebben dat ze niet genoeg tot inkeer komen.
Or that they were not believing enough.
En dat ze niet goed genoeg geloven.
They were examining their lives to see whether or not they could even come to Christ.
En ze onderzoeken hun leven om erachter te komen of ze überhaupt tot Christus kunnen komen.
But the Bible does not tell us to examine our lives before we come to Christ.
Maar de Bijbel leert ons niet om ons leven te onderzoeken voordat we tot Christus komen.
The Bible doesn't tell us to examine our lives and make sure we've got repentance and make sure we got faith before we even come to him.
De Bijbel leert ons niet om onszelf onder de loep te nemen om zeker te stellen dat we genoeg tot bekering zijn gekomen en goed genoeg geloven om überhaupt tot hem te kunnen komen.
The Bible tells us when we hear his voice, come to him.
De Bijbel zegt gewoon wanneer ze zijn stem horen, kom dan tot hem.
When you hear the gospel, come to him.
Als je het evangelie hoort, kom tot hem.
When you hear the preaching of the gospel, repent and believe.
Als je het evangelie hoort, bekeer je dan en geloof.
And you say, but brother Paul, if I come and I repent and I believe, how do I know that it's genuine repentance?
Maar zegt u misschien, broeder Paul, als ik dan kom en als ik me bekeer en als ik ga geloven, hoe weet ik dan dat het een echte bekering is?
How do I know that I've really believed?
Hoe weet ik dat ik echt tot geloof ben gekomen?
How can I have biblical assurance?
Hoe kan ik Bijbelse verzekerdheid hebben?
But Paul says, test yourselves, examine yourselves.
Nou, Paulus die zegt dus, onderzoekt uzelf.
But you say, by what standard?
Maar dan zegt u misschien, waaraan moet ik mezelf meten?
By what standard should I test myself to see if I'm truly Christian?
Welke maatstaf moet ik gebruiken om erachter te komen dat ik echt Christen ben?
Well, we only have one standard.
We hebben maar één maatstaf.
And it's the Bible.
En dat is de Bijbel.
And let's go to 1 John chapter 5 verse 13 and you're going to find something marvelous.
En nu gaan we naar 1 Johannes 5 vers 13 en dan zullen we iets heel geweldigs ontdekken. Okay. 1 Johannes 5 vers 13. Deze dingen heb ik u geschreven die gelooft in de naam van de Zonen Gods, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt. En opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God.
Now just look at that.
Nou kijk daar eens naar.
Look at what he's saying.
Wat zegt Johannes hier?
These things I have written to you.
Deze dingen heb ik u geschreven.
Those of you who profess faith in Christ.
Degene onder jullie die geloof in Jezus belijden.
So that by reading these things you will know whether or not you have eternal life.
Opdat door deze dingen te lezen, jullie zeker weten dat je eeuwig leven hebt.
So John wrote this letter.
Dus Johannes heeft deze brief geschreven.
To people who were professing faith in Christ.
Aan mensen die in Christus geloofden.
So that through reading the letter.
Zodat ze door het lezen van deze brief.
And by examining their life in light of the letter.
En hun leven te onderzoeken in het licht van deze brief.
They would see whether or not they were Christian.
Ze zouden kunnen zien of ze wel of niet christen waren.
Or whether their faith was false.
Of dat hun geloof vals was.
So 1 John gives us a series of tests.
Dus 1 Johannes geeft ons een serie van toetsen.
And we are to compare our life to these tests.
En wij behoren ons leven te vergelijken met deze maatstaf en te toetsen aan deze toetsen.
Now we don't have time to do all the tests. There are 5 chapters here.
Nou, we hebben niet de tijd om al die toetsen door te nemen. Er zijn 5 hoofdstukken.
I could do it, but you probably will need sleep tonight.
Ik ben daar wel toe in staat, maar u hebt waarschijnlijk straks slaap nodig.
But we are going to go through the major tests.
Maar we gaan de belangrijkste daarvan behandelen.
And here's what I want you to do.
En dit is wat ik graag wil dat u doet.
Compare your life to the Word of God.
Vergelijk uw leven met het Woord Gods.
And ask God to show you, Lord, do I have reason for full assurance?
En vraag de Heere of jij reden hebt om volledig verzekerd te zijn.
Lord, show me, is there evidence that I am truly a believer?
Heere, wilt u mij laten zien dat er bewijs is dat ik echt een gelovige ben?
So now let's start in 1 John chapter 1.
Dus laten we beginnen in 1 Johannes hoofdstuk 1.
Let me pray.
En ik wil graag bidden.
Father, I pray that you would give understanding, that through the power of the Holy Spirit you would illuminate minds, that you would give assurance to those who truly have repented and believed, and that you would destroy the false hope of those who have a religion but not Christ. Lord, that men may leave this place tonight being children of God with full assurance and joy unspeakable. In Jesus' name, amen.
Amen.
All right. Chapter 1, verse 5.
Hoofdstuk 1, vers 5.
Go ahead and read.
En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en wij u verkondigen, dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is.
Now there was a group of false prophets that had come into the church.
Een groep valse profeten was de kerk daar binnengedrongen.
And they were teaching that that God was dark and esoteric.
En ze leerden dat God ook een duistere kant had.
That God was hidden and you couldn't know him.
En dat God verborgen was en dat je hem niet kon kennen.
That the will of God was hidden and you couldn't know it.
En dat ook de wil van God helemaal verborgen was en niet gekend kon worden.
But John the Apostle says, no, that's not true.
Maar Johannes de Apostel zegt, nee, dat is niet juist.
God is light.
God is licht.
God has shown us who he is.
God heeft ons laten zien wie hij is.
And God has shown us his will.
En God heeft ons ook zijn wil geopenbaard.
He has revealed to us his character and his will.
Hij heeft zijn karakter en zijn wil aan ons geopenbaard.
Do you understand?
Begrijpt u dat?
All right, now let's go to verse 6.
En dan gaan we naar vers 6.
Okay.
Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet.
He says in verse 6, if we say that we have fellowship with God.
Hij zegt in vers 6, als wij zeggen dat wij gemeenschap met God hebben.
If we say we are Christian.
Als we zeggen dat we christenen zijn.
And yet we walk in darkness.
En toch wandelen in duisternis.
Then we're liars when we say we're Christians.
Dan liegen wij wanneer we zeggen dat we christenen zijn.
Now the important thing is, what does it mean to walk in darkness?
Nou, wat heel belangrijk is, is dat we begrijpen wat het betekent om in duisternis te wandelen.
Well, first of all, the word walk.
Ten eerste, het woord wandelen.
Comes from the Greek word peripateo.
Het Griekse woord is paripateo.
And it means to walk around.
En het betekent rondom lopen, rondjes lopen.
So it refers to our entire style of life.
En het heeft te maken met onze gehele levensstijl.
Also, it's in present tense.
Het is in de tegenwoordige tijd.
And indicates a continuous action.
En dat duidt op voortdurende handeling.
Now, what he is saying is this.
En wat hij zegt is dit.
If we claim to be a Christian,
als wij zeggen christen te zijn,
yet our style of life,
en tegelijkertijd onze levensstijl,
the way we live in every aspect of our life,
de wijze waarop wij leven en met alle gebieden van ons leven omgaan,
contradicts what God has told us about himself,
in tegenstelling is tot wat God over zichzelf heeft geopenbaard,
and contradicts what God has told us about his will,
tegengesteld is aan dat wat God heeft geopenbaard aangaande zijn wil,
then we lie when we say we're Christian.
Dan liegen wij als wij zeggen dat we christen zijn.
Now go to verse 7.
Dan gaan we naar vers 7.
But if we walk in the light, as he himself is in the light.
Maar indien we in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is.
We have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin.
Zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, zijn zoon, reinigt ons van alle zonden.
Now he says, but if we profess faith in Jesus Christ.
En nu zegt Johannes maar, indien wij geloof in Jezus Christus belijden.
And our style of living.
En onze levensstijl.
The way we live in every aspect of our life.
En hoe we omgaan met al die gebieden van ons leven.
Conforms to what God has told us about his character.
Dat wordt gelijkvormig aan alles wat God ons heeft verteld over zijn eigen karakter.
And conforms to what God has told us about his will.
En gelijkvormig wordt aan wat God ons heeft verteld aangaande zijn wil.
Then that is evidence that we have come to know him.
Dan is dat bewijs dat we hem hebben leren kennen.
Do you understand?
Begrijpt u dat?
Was that clear?
Was dat duidelijk?
All right, but now we've got to go back and tell you one more thing.
Maar nu moeten we toch ook nog even teruggaan en iets anders noemen.
When he talks about our style of life.
Wanneer hij het heeft over onze levensstijl.
He is not talking about perfection.
Heeft hij het niet over zondeloosheid.
He is not talking about perfection.
Heeft het niet over perfectie, volmaaktheid.
Let me give you an example.
Bijvoorbeeld.
Let's say you have a snapshot camera that just takes one photo.
Stel je voor dat je een camera hebt die elke keer losse foto's maakt.
Well, let's say I have one.
Nou, stel je voor dat ik er zo een heb.
And I follow me around.
En ik volg mijzelf.
I don't really know if I can do that.
Doesn't matter.
Well, anyways, right in the moment when I'm doing something very holy and very righteous, I take a picture of myself.
Hoe dan ook, op het moment dat ik iets heel rechtvaardigs doe en iets heel heiligs doe, op dat moment maak ik een foto van mezelf.
And then I blow up the picture and put it on the wall.
En daarna vergroot ik de foto geweldig uit en ik plak hem tegen de muur.
For everybody to see.
Zodat iedereen het kan zien.
And I say, look.
En ik zeg, kijk.
I am a righteous man.
En zeg, ik ben een rechtvaardig mens.
That's not really an accurate picture, is it?
Nou, dat is niet echt een nauwkeurig beeld, toch?
But let's say you follow me around with a camera.
En stel je voor dat jij me gaat volgen met zo'n camera.
And you don't like the way I preach.
En jij vindt mijn wijze van prediken niet zo prettig.
So you want to prove to everybody I'm lost.
Dus je wil iedereen bewijzen dat ik verloren ben.
So you wait.
Dus je ziet uit.
In the shadows.
En je wacht vanuit de schaduw. Vanuit een hoekje.
For that moment when I sin.
Voor dat ene moment dat ik zondig.
I get up one morning.
Ik sta 's morgens op.
I'm late for the office.
Ik ben laat voor mijn werk.
And I kick the cat.
En ik... En ik geef de kat een trap.
And the moment I kick the cat, you take the picture.
En het moment dat ik die kat een schop geef, neem jij die foto.
And you blow it up for everybody to see.
En je vergroot hem geweldig uit en iedereen kan het zien.
You say, look here.
En je zegt, kijk eens even.
Paul Washer is lost.
Paul Washer is verloren.
But that's not an accurate picture, is it?
Maar dat is niet een nauwkeurig beeld.
But if I follow you around with a movie camera.
Maar als ik jou zou volgen met een videocamera.
For 6 months.
6 maanden lang.
24 hours a day.
24 uur per dag.
Then I'm going to get an accurate picture.
Dan krijg ik een nauwkeurig beeld.
That's what the apostle John means when he talks about style of life.
Dat is wat Johannes bedoelt met levenswandel.
All Christians sin.
Alle christenen zondigen.
And struggle against sin.
En worstelen met zonde.
But there is a difference between a Christian who struggles with sin.
Maar er is een verschil tussen een christen die worstelt met zonde.
But whose life is conformed to what God has told us about himself.
Maar wiens leven wel gelijkvormig wordt aan wat God over zichzelf heeft geopenbaard.
There is a difference between a Christian who does that.
Er is een verschil tussen een christen die zo leeft.
And some person who claims to be a Christian, yet their entire style of life contradicts everything we know about God.
En de persoon die zegt christen te zijn, maar de hele levenswandel is in tegenstrijd met wat God over zichzelf heeft geopenbaard.
If someone were to observe your life over a period of time.
Als iemand jouw leven zou kunnen zien over een bepaalde periode.
Yes, they would see an imperfect person.
Ja, ze zouden een onvolmaakt mens tegenkomen.
But if you are a Christian,
maar als je christen bent,
they will be able to look at your life.
Dan zullen ze naar je leven kunnen kijken.
And compare it to the life of an unbeliever.
En het kunnen leggen naast het leven van een ongelovige.
And see great differences.
En grote verschillen waarnemen.
Your life will be somewhat conformed to what God has told us about himself.
Je leven zal op de een of andere manier zal het gelijkvormig worden aan wat God over zichzelf heeft geopenbaard.
And it will be conformed to what God has showed us regarding his will.
En het zal ook gelijkvormig worden aan datgene wat God ons heeft geopenbaard aangaande zijn wil.
So the first evidence of true conversion.
Dus het eerste bewijs van bekering
is that the Christian will walk in the light as a style of life.
Is dat de christen in het licht wandelt als levensstijl.
Again, that does not mean perfection.
Nogmaals, dat betekent niet volmaaktheid.
But their style of life reveals conformity to God and His will.
Maar de levensstijl laat iets zien van gelijkvormigheid aan God en zijn wil.
Does that describe you?
Is dat een beschrijving van jou?
Or is your Christianity limited to Sunday and
church? Of is jouw christendom beperkt tot zondag, morgen en de kerk?
Does your style of life look Christian on the outside, but on the inside it's dead men's bones?
Is jouw levensstijl misschien christelijk aan de buitenkant, maar aan de binnenkant is het dode door het doodsbeenderen?
Does your style of life look Christian when other people are looking?
Is jouw levensstijl misschien christelijk als andere mensen jou gadeslaan en zien?
But when you are in secret places, it's something totally different.
Maar als je alleen bent en niemand ziet je, is het een heel ander verhaal.
For the adults here,
voor de volwassenen onder ons.
Do you look Christian on Sunday in church?
Zie je er op zondag in de kerk christelijk uit?
But Monday through Saturday you look just like any other believer.
Van maandag, unbeliever. Van maandag unbeliever. Tot en met zaterdag lijk je eigenlijk op ongelovigen.
For you young people here.
En voor de jonge mensen hier aanwezig.
Do you look Christian around your parents?
Zie je er christelijk uit als je ouders erbij zijn?
But when they're not there, you're just like the world.
Maar als zij er niet zijn, dan handel je eigenlijk net als de wereld.
You love the same things of the world.
En je houdt van dezelfde dingen van de wereld.
You think the things of the world and you do the things of the world.
En je denkt de dingen van deze wereld en je doet de dingen van deze wereld.
Young people, are you doing things that you know your parents would hate?
Jonge mensen, doen jullie dingen waarvan je weet dat je ouders dat haten?
And you know if you got caught you'd be in great trouble.
En je weet dat als ze je daarop zouden betrappen dat je in de problemen zou zijn.
But you do it anyway.
Maar je doet het toch?
Then you probably do the same thing with regard to God's will.
Dan doe je waarschijnlijk hetzelfde ten aanzien van Gods wil.
Your sin will find you out.
Je zonde zal jou vinden.
Now, let's go to the next test.
We gaan naar de volgende toets.
The next test is this.
En dat is deze.
The genuine Christian will be sensitive to the sin in his life.
De echte christen die zal gevoelig zijn voor de zonde in zijn leven.
And that sensitivity will lead him to confession.
En die gevoeligheid die zal hem aanzetten tot belijdenis.
In verse 8 it says, if we say we have no sin, we're deceiving ourselves and the truth is not in us.
Vers 8 zegt, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet.
Anyone who says he has no sin is not a Christian.
En ieder die zegt dat hij geen zonde heeft, die is geen christen.
Anyone who is not sensitive about sin needs to be afraid.
Iemand die geen gevoeligheid kent ten aanzien van de zonde, behoort zich zorgen te maken.
Let me give you an example.
Nou, bijvoorbeeld.
The unbeliever.
De ongelovige.
The unbeliever does not care about sin.
De ongelovige maakt zich geen zorgen om zonde.
When he sins, it doesn't bother him.
Als hij zondigt, dan maakt hij er zich niet zo druk om.
Unless, of course, he gets caught.
Tenzij hij ergens op betrapt wordt.
His sin does not break his heart.
Zijn zonde breekt zijn hart niet.
His sin does not lead him to private confession.
En zijn zonde zet hem niet aan tot de belijdenis van zijn zonde.
Now what is confession?
Wat is het belijden?
It comes from the Greek word omologeo.
Dat komt van het Griekse woord omologeo.
Which means to speak the same thing.
En letterlijk betekent dat hetzelfde zeggen.
So confession is this.
Dus belijdenis is dit.
Let's say God speaks to me that I have committed the sin of impatience.
Stel je voor dat God tegen mij zegt dat ik de zonde van het ongeduldig zijn heb begaan.
Confession is not me just saying, forgive me.
Belijdenis is niet alleen maar dat ik dan tegen God zeg, wilt u mij vergeven?
Confession is when I agree with God about what he said about me.
Maar belijden is dat ik het eens ben met de Heere God aangaande dat wat hij over mijzelf heeft gezegd.
And speak the same thing.
En dat ik hetzelfde zeg.
God, what you have said about me is true.
Heere God, wat u over mij hebt gezegd, dat is waar.
I am impatient.
Ik ben ongeduldig.
I confess that.
En dat wil ik belijden.
Forgive me.
Wilt u mij vergeven?
The Christian's life will be marked by sensitivity to sin and confession.
Het leven van de christen wordt gekarakteriseerd door deze gevoeligheid voor de zonde en het belijden van de zonde.
So the evidence of Christianity in our life is not sinless perfection.
Dus het bewijs van dat wij christen zijn is niet zondeloze volmaaktheid.
The evidence of Christianity is that when we sin, we're sensitive to it. It breaks our heart and leads us to confession.
Maar het bewijs dat we christen zijn is dat we wanneer wij zondigen, dat het ons hart zo breekt dat we het willen belijden naar God toe.
Now, that does not mean that we are going to have perfect sensitivity to sin.
Dat betekent niet dat we een volmaakte gevoeligheid zullen hebben voor de zonde.
The psalmist says that no man can know all his faults and sins.
De psalmist die zegt dat geen enkel mens zich bewust is van al zijn falen en zonden.
So it doesn't mean we're going to be perfect in our sensitivity to sin.
Het betekent dus niet dat we een volmaakte gevoeligheid hebben voor de zonde.
It doesn't mean our repentance and confession is going to be perfect.
Het betekent dus ook niet dat ons berouw en onze belijdenis volmaakt zullen zijn.
It doesn't mean we're going to confess every sin.
Betekent ook niet dat we elke zonde zullen belijden.
But it means that our lives are going to be marked by a brokenness with regard to sin and a confession of it.
Maar het betekent wel dat ons leven gekarakteriseerd zal worden door verbrokenheid vanwege de zonde en het willen belijden daarvan.
It's quite amazing to me that sometimes when I preach in churches, it seems like the Holy Spirit begins to work and there's brokenness and people weeping over their sin.
Soms als ik predik in kerken, dan begint de Heilige Geest te werken en dan merk ik dat er grote verbrokenheid komt en dat mensen beginnen te huilen vanwege hun zonde.
But what's amazing to me is this.
Maar wat mij zo verbaast is dit.
The people who are weeping most over their sin in the church.
De mensen die het meest berouw hebben en huilen vanwege hun zonde in de kerk.
Are usually the most holy, devoted people in the church.
Dat zijn overwegend de meest toegewijde en de meest heilige mensen in de kerk.
And the people who are most wicked and carnal in the church.
En de meest slechte en vleeselijke mensen die in de kerk zitten.
Usually sit there as though they had no sin whatsoever.
Die zitten in de kerk en die reageren alsof ze zelf helemaal geen enkele zonde hebben.
You know exactly what I'm talking about.
U weet precies waar ik het over heb.
And what are we seeing? We're seeing the difference between the converted and the not converted.
En daarin zien wij het verschil tussen de bekeerde en de onbekeerde.
A brokenness over sin.
Verbrokenheid over de zonde.
Let me just ask you a question.
Mag ik u een vraag stellen?
When was the last time you were broken over a specific sin
Wanneer
in your life?
Wanneer is de laatste keer geweest dat u verbroken bent geweest over een specifieke zonde in uw leven?
Let me ask you a question.
Mag ik u een vraag stellen?
Is your life marked by confession of sin?
Wordt uw leven gekenmerkt door belijdenis van zonde?
Now let me say something about the Christian life.
Nou nog iets ten aanzien van het christelijke leven.
It is not a morbid, horribly sad life.
Het is niet een heel droevig leven.
You know, some of you look like you've been drinking a whole jar of pickle juice. Pickles.
What's... Oh ja. Sommige van u zien eruit alsof u de pot waar de augurken in hebben gezeten, het sap daarvan, hebt leeggedronken.
Not everything I say comes from God.
Niet alles wat ik zeg komt van God.
But listen to me.
Maar luister naar me.
He says, I come to give you life.
Jezus heeft gezegd, ik ben gekomen om jullie leven te geven.
The fruit of the Spirit.
De vrucht van de geest.
Is love.
Is liefde.
Joy.
Vreugde.
I don't know what that was, but it was scary. No, I'm just kidding. But the fruit of the Spirit is love, joy.
De vrucht van de geest is liefde,
Look at
blijdschap.
That. Now you say, but brother Paul, you said we should be broken and confessional.
Maar broeder Paul, u hebt toch gezegd dat we verbroken moeten zijn en onze zonden belijdend?
They're not contradictions.
Maar die twee, die staan niet tegenover elkaar.
You see, the more you grow in the Christian life,
hoe meer je groeit in het christelijke leven,
the more you see of God,
hoe meer je gaat zien van God
and his holiness,
zijn heiligheid,
the more you see of your own sin,
hoe meer je ook gaat zien van je eigen zonde.
And the deeper the contrition and repentance.
En hoe dieper ook het berouw en het tot inkeer komen.
But also the more you see of God's holiness and the more you see of your sin.
Maar ook hoe meer je ziet van Gods heiligheid en van je eigen zonde.
The more you see of the grace of God in the face of Jesus Christ.
Hoe meer je ook ziet van de genade van God in het aangezicht van Jezus Christus.
And so your brokenness and your confession does not lead to despair.
Dus je verbrokenheid en het belijden van je zonde, dat leidt jou niet naar de wanhoop.
But it leads to joy.
Maar het leidt je naar de vreugde.
Because he is faithful, he's righteous, he's just and faithful to forgive us our sins.
Omdat hij getrouw is en rechtvaardig is om onze zonde te vergeven.
You're pardoned.
Je bent vrijgesproken.
You are the righteousness of God in Christ.
In Christus ben je geworden de gerechtigheid van God.
Rejoice.
En verheug je.
Now I have, I guess I've run out of time here, but I want to get to just one more test.
Ik wil nog één toets met jullie behandelen.
In chapter 2, verse 3 and 4. Just read it really quickly.
In hoofdstuk 2, vers 3 en 4. En hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Die daar zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaard, is een leugenaar en indien is de waarheid niet.
What does that mean?
Wat betekent dat?
If we are truly Christian,
als we echt christen zijn,
then we're going to have a new relationship with God's commands.
Dan zullen we een nieuwe relatie hebben tot de geboden van de Heer.
It doesn't mean that we're going to keep his commands perfectly.
Het betekent niet dat we zijn geboden volmaakt zullen onderhouden.
But it means we're going to have a relationship with them.
Maar wel dat we een relatie met die geboden zullen hebben.
The unbeliever does not care about God's commands.
De ongelovige maakt zich niet druk om Gods geboden.
He doesn't seek them out.
Hij onderzoekt ze niet.
He doesn't study them.
Hij bestudeert ze niet.
He doesn't obey them.
Hij gehoorzaamt ze niet.
And when he disobeys them, it doesn't break his heart and lead him to confession.
En als hij ze ongehoorzaam is, dan verbreekt het zijn hart niet en leidt het hem niet tot belijdenis.
But when someone truly becomes a believer,
maar als iemand echt een gelovige wordt,
they have a new relationship with the commands of God.
Dan krijgen ze een nieuwe verhouding tot de geboden van God.
And what is that?
En wat is dat?
They begin to delight in God's word.
Ze beginnen zich te verheugen in het woord van God.
And delight in his promises.
En zich te verheugen in zijn beloften.
And they begin to incline their life to obedience.
En ze beginnen zich te neigen tot gehoorzaamheid.
And when they fail in obedience, as we all do,
en als ze falen in gehoorzaamheid, zoals wij alle doen,
they repent, they confess, and they start back at it again.
Dan komen ze tot inkeer en dan belijden ze het en dan beginnen ze weer opnieuw.
Is that a reality in your life?
Nou, is dat een beschrijving van jouzelf?
Do you have a new relationship with the commands of God?
Heb jij die andere verhouding tot Gods geboden gekregen?
Now let me say this.
Nou, dit wil ik nog zeggen.
I know your heart grows cold sometimes and you don't want to read the word.
Ik weet dat uw hart wel eens wat kouder wordt en dat u dan niet in het woord leest.
That happens to true believers.
Dat gebeurt ook met echte gelovigen.
It happens to me.
Het gebeurt ook wel eens met mij.
So I'm not talking about perfection.
Dus ik heb het niet over volmaaktheid.
But I am talking about a real relationship with the word.
Maar ik heb het wel over een echte relatie met Gods woord.
Does that describe you?
Is dat een beschrijving van jou?
Do you have a new relationship with the word of God?
Heb je een andere relatie gekregen tot Gods woord?
All right, now look in 1 John chapter 2 verse 6. Here's another test.
1 Johannes 2 vers 6.
Let me just try to go through this really quickly.
Ik wil dit ook nog snel behandelen.
It's so important. Your soul is so important.
Het is zo belangrijk, want uw ziel is van zoveel waarde.
Vers 6.
Die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen gelijk hij gewandeld heeft.
You say, oh no, we're all going to hell.
En nou zegt u waarschijnlijk, oh, dan gaan we allemaal naar de hel.
Who walks like he walks?
Want wie wandelt zoals hij heeft gewandeld?
Well, what does this mean?
Nou, wat betekent dit dan?
The best way I can show you what this means is through an illustration.
Nou, ik kan het u het beste laten zien met een voorbeeld.
What does it mean to walk as he walked?
Wat betekent het om te wandelen zoals hij heeft gewandeld?
When I was a little boy, I was raised on a farm.
Toen ik een kleine jongen was, ik ben opgegroeid op een boerderij.
And my dad was really big.
Mijn vader was een grote man.
And he took really big steps.
En hij nam altijd hele grote stappen.
And he would get me up every morning at 5:30 in the morning.
En elke ochtend om 5:30 maakte hij mij wakker.
And he'd say, "Paul, get up. No rest for the wicked."
En hij zei altijd tegen mij: Paul, je moet opstaan. I'm sorry, that's the name for the apostle Paul.
Okay.
Opstaan, er is geen, de goddelozen hebben geen vrede en rust.
And I would get up and we would go feed the cattle.
En dan stond ik op en dan gingen we de koeien voeden.
And there was a lot of snow on the ground.
En vaak lag er veel sneeuw.
And my dad would grab both buckets.
En mijn vader die pakte twee emmers.
And he would take off walking across the feedlot, across the field.
En dan begon hij zo te wandelen langs de voedingslijn.
Well, I was only about this tall.
En ik was maar zo groot.
But I wanted to be just like my dad.
Maar ik had een verlangen om net als hij te zijn.
So I'd pick up the buckets.
Dus ik pakte die emmers.
Op. And I would try to put my foot in his footprint.
En ik probeerde altijd mijn voet te zetten in zijn voetstap.
I looked like a drunken spider.
Ik zag er als een beschonken spin uit.
I would stumble.
En ik struikelde.
I would fall.
En ik viel.
I just couldn't walk in the big steps that he left me.
Die grote passen die mijn vader maakte, die kon ik niet bereiken.
Somebody looking at it from the outside would have laughed and made fun of it.
En mensen die dat zouden hebben kunnen zien, die zouden erom gelachen hebben.
But someone looking at it from the outside,
maar iemand die ernaar gekeken zou hebben,
would have never doubted that that little boy wanted to be just like his dad.
Zal er geen moment aan getwijfeld hebben dat die kleine jongen net zo wilde zijn als zijn vader.
Do you see?
Ziet u?
When someone looks at you,
als iemand naar je kijkt,
if you are a true Christian, yes, you will stumble and fall.
Als jij een Christen bent, ja, je zult struikelen en je zult vallen.
And sometimes you'll look like a drunken spider.
En soms dan zul je eruit zien alsof je een beschonken spin bent.
But when someone looks at you from the outside,
maar als iemand naar jou kijkt, naar jouw leven kijkt,
they may laugh at you.
Kan het best zijn dat ze om je lachen.
They may even point out all your errors.
En het kan best zijn dat ze je wijzen op je fouten.
But they will not be able to doubt that you genuinely desire to follow Jesus Christ.
Maar ze zullen er niet aan twijfelen dat jij een verlangen hebt om Jezus Christus na te volgen.
Now one last test.
Nou, de laatste test.
And then we finish.
En dan gaan we stoppen.
In verse 9 and 10.
Vers 9 en 10.
Okay, go ahead.
Die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe. Die zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en geen ergernis is in hem.
One of the greatest evidences that you have become a Christian.
Een van de grootste tekenen, bewijzen dat je een Christen bent geworden,
is that you love your other brothers and sisters in Christ.
Is dat je houdt van je broeders en zusters in Christus.
And you desire fellowship with them.
En dat je ernaar verlangt om met hen om te gaan.
And you desire to serve them.
En je verlangt er ook naar om hen te dienen.
If you're a person who calls yourself a Christian.
Als jij iemand bent die zichzelf Christen noemt.
But you go to church on Sunday morning because it's your duty.
Maar je gaat op zondagmorgen naar de kerk omdat het je plicht is.
But throughout the week you would rather be with otherworldly people.
Maar de hele week door verkeer je eigenlijk liever in het gezelschap van wereldse mensen.
You need to be afraid.
Dan behoor je je zorgen te maken.
You need to examine yourself.
Dan behoor je jezelf te beproeven.
In the new covenant.
In het nieuwe verbond.
Love is not just important.
Is liefde niet alleen belangrijk?
Love is everything.
Maar is liefde alles?
And the greatest evidence that you've come to know God.
En het krachtigste bewijs dat jij God hebt leren kennen.
Is that you love his children in a real and practical way.
Is dat je van zijn kinderen houdt op een hele echte en ook op een hele praktische wijze.
And you serve them in a real and practical way.
En dat je hen wil dienen. Echt. En ook praktisch.
How many people do I hear say this?
Hoe vaak hoor ik mensen niet zeggen?
I believe in God.
Ik geloof in God.
But I'm not going to church.
Maar ik ga niet naar de kerk.
Full of a bunch of hypocrites.
Zitten allemaal schijnheiligen.
I don't have anything to do with them.
Daar wil ik niks mee te maken hebben.
I can love God while I'm out here in my boat fishing.
Ik kan God wel lief hebben als ik hier in mijn boot lekker zit te vissen.
I don't need to go to church and be with all those hypocrites.
Ik hoef niet naar de kerk te gaan en met al die schijnheiligen om te gaan.
Be afraid.
Dan moet je je zorgen maken.
If you say those kind of things, you're doing the work of your father, the devil.
Als je dat soort dingen zegt, dan doe je het werk van je vader, de duivel.
Who is the accuser of the brethren.
Die de aanklager is van de broeders.
Now, Christians sometimes are a big mess.
Nou, het leven van een christen is soms een puinhoop.
Christians have sin.
Want christenen hebben zonde.
And the church can sometimes be a difficult place.
En de kerk kan soms een moeilijke plek zijn om te zijn.
But if you truly are a Christian, you're going to want to be with other Christians.
Maar als je echt een christen bent, dan zul je een verlangen hebben om met andere christenen samen te zijn.
Let me ask the young people here something.
Nou, de jonge mensen zou ik dit willen vragen.
When was the last time you got together with your friends just to talk about Jesus?
Wanneer was de laatste keer dat je met je vrienden bij elkaar bent gekomen om samen over Jezus te praten?
To the adults, I could ask the same question.
En aan de volwassenen kan ik precies hetzelfde vragen.
One of the greatest evidences of true Christianity is loving your brother and sister in Christ.
Een van de sterkste bewijzen van echt christen zijn is het liefhebben van je broeders en zusters.
This is why you can see biblical instruction is so important.
En nu zien wij vanavond waarom dat Bijbelse onderwijs zo ontzettend belangrijk is.
Some of you are sitting here tonight.
En sommige van jullie zitten hier vanavond.
And you may be thinking, wow.
En je denkt misschien, wow.
That describes me.
Daar herken ik mij in.
I mean, in all my imperfections and flaws, that's who I am.
Met al mijn onvolmaaktheden en mijn gebreken, dat is wel een beschrijving van mijzelf.
That gives me great assurance that I have believed unto eternal life.
Dat geeft me geweldige verzekerdheid dat ik heb geloofd tot behoudenis.
Others of you are sitting there going, none of those things are in my life.
En anderen van jullie zitten hier vanavond en die zeggen eigenlijk, ik herken mij daar helemaal niet in.
All I do is go to church.
Het enige wat ik doe is naar de kerk gaan.
Well, then examine yourself, test yourself to see if you are in the faith.
Beproef jezelf dan om te zien of je in het geloof bent.
You say, well, I am a church man.
Misschien zeg je, ik ben een kerkelijk iemand.
You better be a Jesus man.
Maar je moet een Jezus iemand zijn.
Or you're going to be in trouble.
Of je zult in de problemen komen.
Is there the reality of Christ in your life?
Is het leven van Christus werkelijk in je?
If you say no,
als je zegt nee,
then repent and believe the gospel.
Bekeer je dan vanavond en geloof het evangelie.
Come to Christ.
En kom tot Christus.
Seek him while he may be found.
En zoek hem terwijl hij zich laat vinden.
He is mighty to save.
Hij is bij machten om te behouden.
And he is such a loving and kind savior.
En hij is zo'n liefdevolle en vriendelijke verlosser.
Those who come to him, he will in no wise cast out.
Degene die tot hem komen, zal hij op geen enkele wijze afwijzen.
Can I tell you an illustration from Brazil and then I promise I'll quit.
Ik wil nog één voorbeeld geven uit Brazilië en dan beloof ik u dat ik ga stoppen.
This woman made her living outside of Rio de Janeiro.
Deze vrouw leefde buiten Rio de Janeiro.
She was very poor.
Een hele arme vrouw.
Dirt floor house.
Sorry?
A house with a dirt floor.
Oh, ze leefde in een huis met waar de vloer gewoon aarde was.
And her greatest fear was that she had a beautiful, beautiful daughter.
En haar grootste angst was, ze had een hele knappe dochter.
And she knew that one day her daughter would leave that house and go to Rio de Janeiro to try to make a better life.
En ze wist dat haar dochter eens het huis zou verlaten om naar de grote stad Rio de Janeiro te gaan om een beter bestaan te kunnen vinden.
And she knew what would happen to her daughter if she went there.
En ze wist wat er zou gebeuren met haar dochter als ze dat zou doen.
One day the woman came home and her daughter was gone.
Op een dag kwam deze vrouw thuis en was haar dochter weg.
There was a note on the table that said, I've gone to Rio to find a life.
En er lag een briefje op de tafel en daarop stond, ik ben naar Rio de Janeiro gegaan om het leven te vinden.
The mother knew what would happen.
En de moeder wist wat er zou gebeuren.
She took all the money that she had.
Ze nam al het geld dat ze had.
She bought a bus ticket to Rio de Janeiro.
En ze kocht een busticket naar Rio de Janeiro.
And then she went into a little photo shop, a photo booth.
En toen ging ze naar een fotowinkel.
And she spent a great deal of her money, the mother did, just making pictures of herself.
En veel van haar geld besteedde ze hieraan dat ze foto's van zichzelf liet maken.
And then the mother went to Rio de Janeiro and spent months there.
En toen ging de moeder naar Rio de Janeiro en verbleef daar maandenlang.
She looked in every hotel.
En ze zocht in elk hotel.
Every restaurant.
In elk restaurant.
Every movie house.
In elke bioscoop.
All the discotheques.
In alle discotheken.
Everywhere she looked.
Overal zocht ze.
And everywhere she went, she left a picture of her face.
En overal waar ze naartoe ging, liet ze een foto achter van haar eigen gezicht.
Finally, she ran out of money and she went home.
En uiteindelijk had ze geen geld meer en ging ze terug naar huis.
One night, her daughter was coming down the stairs of a hotel.
Eén avond kwam haar dochter de trappen van een hotel af.
And she was with a man.
Met een man.
She had become a prostitute.
Ze was een prostituee geworden.
She looked like she had aged 15 years.
Het leek alsof ze 15 jaar ouder was geworden.
And as she's coming down the stairs.
En terwijl ze die trap afliep.
She feels like she's going to die.
Had het gevoel dat ze ging sterven.
But she looks over in the mirror.
En ze keek in de spiegel.
And she sees how she's aged.
En ze ziet hoe ze achteruit is gegaan.
And then something catches her eye.
En dan valt haar oog ergens op.
She sees a picture of her mother.
Ze ziet een foto van haar moeder.
She grabs it.
En ze pakt die foto.
She can't believe it.
En ze kan het bijna niet geloven.
And she turns it over.
En ze draait hem om.
And on the back she read this.
En achter op de foto las ze dit.
I do not care what you have become.
Het kan me niet schelen wat je bent geworden.
And I do not care what you have done.
En het kan me niet schelen wat je hebt gedaan.
Please come home.
Alsjeblieft, kom thuis.
I know all about the sovereignty of God.
Ik weet over de soevereiniteit van God.
I know about the great confessions.
Ik weet de grote geloofsbelijdenissen.
And I embrace them all.
En die aanvaard ik van harte.
I know about election and predestination.
Ik weet over de uitverkiezing en de voorbestemming.
And all those things I believe.
En ik geloof er allemaal in.
But at the same time, when I look in the New Testament.
Maar tegelijkertijd als ik het Nieuwe Testament lees.
This is what I hear God saying.
Dat is wat ik hoor dat God zegt.
I don't care what you've become.
Het kan me niet schelen wat je bent geworden.
And I don't care what you've done.
En het kan me ook niet schelen wat je hebt gedaan.
My son has paid for it all on the cross.
Mijn zoon heeft daar voor alles betaald aan het kruis.
Now come home.
Dus kom thuis.
Some of you young people out here, you are going to ruin your life.
Sommige jonge mensen hier aanwezig zijn bezig hun leven te vernietigen.
Some of you adults bear scars that will never be removed because of the sin in your life.
Sommige van de volwassenen hier aanwezig, die dragen littekens met zich mee die nooit meer zullen verdwijnen vanwege de zonden die geweest zijn. En sommige van jullie, het enige wat je ooit hebt gezien van het christendom is een dode godsdienst.
But I serve a living God.
Maar ik dien een levende God.
Who has sent us a living savior.
Die ons een levende Verlosser heeft gezonden.
And he calls all men to turn from their sin and come back to him.
En hij roept alle mensen op om zich af te keren van hun zonden en terug te keren naar hemzelf.
And those who come to him, he will not cast out.
En degene die tot hem komen, zal hij niet wegsturen.
Trust in Christ.
Vertrouw op Christus.
He is such a savior.
Hij is zo een verlosser.
He's mighty to save.
Hij is machtig om te behouden.
Don't let anything stand between you and coming to know him.
Zorg ervoor dat er niets meer tussen staat om tot hem te komen.
One of the saddest things I ever have to do.
Een van de meest droevige dingen die ik ooit moet doen.
Is preach.
Is prediken.
Preach about the love of God.
Prediken over de liefde van God.
It is so sad.
Het is eigenlijk zo droevig.
Because no matter how hard you try to preach, you cannot describe the love of God for sinful men.
Want hoe hard je ook probeert te prediken, je kunt nooit de liefde die God heeft voor zondaars werkelijk beschrijven.
God is love.
God is liefde.
And he has provided a savior.
En hij heeft voorzien in een verlosser.
And if you don't come to him,
en als je niet tot hem komt,
the fault will be yours.
Dan zal het jouw fout zijn.
Thank you very much.
Dank u wel.